Welkom bij deze podcast van Innovation Origins. Mijn naam is Bart Brouwers en ik spreek vandaag met Mark Hendriksen, boegbeeld van de topsector high-tech systemen en materialen, kortweg HTSM. En daarmee tevens de voorman van de uitvoerende organisatie Holland High-Tech. Al sinds de start van het topsectorenbeleid in 2011 is Mark lid van dit topteam en in 2017 werd hij er zelfs het boegbeeld van. Die rol heeft alles te maken met Marks ervaring in de tech-industrie. Allereerst in de automotive sector met managementposities bij DAF Trucks en touringcarbouwer Pova en tot midden 2020 in de high-tech equipment-industrie als CEO van de NTS-groep. We gaan het met hem hebben over de positie die Nederland wereldwijd heeft als high-tech land. Over het belang van sleuteltechnologieën daarbinnen en wat daarvan de maatschappelijke en economische impact is. Maar ook waar de kansen en bedreigingen zitten voor de komende jaren. En waar we gaandeweg hopelijk achter zullen komen is hoe Holland High-Tech die belangrijke HTSM-sector goed voor maar liefst een kwart van de Nederlandse export aan de wereld heeft weten te verkopen. En alvast voor wie nog geen helder beeld heeft bij de sector zelf. Als we het over HTSM hebben, dan hebben we het over sleuteltechnologieën als elektronica, fotonica, kwantumtechnologie, nanotech, medische technologie, high-tech materialen, optomechatronica, chemische technologie en alles, het alles overkoepelende systeemtechnologie. Nou, Mark, wat we uit deze inleiding alvast kunnen vaststellen is dat een HTSM boegbeeld van heel veel markten thuis moet zijn. Hoe houd je überhaupt al die bordjes in de lucht?
Nou, laat ik beginnen. Wat het belangrijkste altijd is, dat heb ik altijd gedaan in alle functies die ik vervuld heb, is zorgen voor hele goede mensen om je heen. Dus het is een illusie om te denken dat je dat allemaal zelf kunt. Het is belangrijk dat je juist inderdaad talent om je heen verzamelt. Goede mensen die inhoudelijk goed sterk zijn. Ja. En daar de verbindingen leggen. En dat is altijd een beetje ook mijn rol geweest. Het leggen van die verbindingen. En zorgen dat samen kijken naar een soort visie op de toekomst. Een roadmap. Ja. En dan de mensen die specialist zijn het werk laten doen om daar ook te gaan komen.
Zie je dat als een van je grootste talenten, om die mensen bij elkaar te krijgen?
Of? Verbindende kracht denk ik wel dat wel daar een onderdeel van is. En ik denk ook wel dat ik altijd iets van een soort van visie heb gehad van waar zouden we nou naartoe moeten. En dat combineren dan inderdaad met een stuk uitvoering via die hele talentvolle mensen.
Maar je ervaring draagt bij aan de geloofwaardigheid in die rol natuurlijk. Hè? Want je weet waar je het over hebt.
Ja, dat klopt. Je moet ook wel zelf in de bij wijze van spreken in de modder gestaan hebben om te snappen waar het over gaat. Dat klopt.
Hoe belangrijk is zo'n rol als boegbeeld? Wat houdt het in? Hoe ziet jouw dag eruit als boegbeeld? Om het zo maar te zeggen.
Laat ik beginnen. Het is het vult niet de hele week, maar toch wel een belangrijk deel ervan. Het verschilt. Het boegbeeld representeert drie zuilen, als ik zo mag zeggen. Dus de overheid, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook hier geldt dus weer dat je die zaken met elkaar wilt verbinden en moet verbinden. Ja. Nou, alle drie heb je natuurlijk een rol. Je hebt een rol om eigenlijk uit te leggen hoe de andere partij denkt. En wat wij zeker vanaf het begin van het topsectorbeleid wat mij opgevallen is hoe ver die werelden toen nog van elkaar afstonden. Elke zel heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen mores, hoe werk je samen, maar hebben weinig begrip van hoe het bij elkaar functioneert. Nou, en om dat duidelijk te maken en te zorgen dat je vanuit jouw ervaring naar de andere partij kunt laten weten. Maar wacht even, zo kijken zij naar situaties toe. En dat ze als daar begrip uit ontstaat, en dat is intussen overigens voor een heel groot deel gelukt. Dan zie je ineens dat de zaken in beweging kunnen komen, omdat men elkaar vindt. Ja. En dan die gesprekken voeren, daar natuurlijk ook vergaderingen over beleggen. Naast een heel stuk wat dan zo gewoon executie is. Hè, zorgen dat die regeling voor de TKI-regeling, topconsortium voor kennis en innovatie, heel lang wordt. Maar in feite een regeling waarbij investeringen in R&D gesubsidieerd worden door de overheid. De uitvoering daarvan, de keuzes, waar zet je nou wel op in, waar zet je niet op in. Daar de gesprekken over voeren en zorgen dat de hele achterban, die dus groot is, daarin meekomt.
Ja. En de achterban, dat is de sector, denk ik, hè, waar je het dan vooral over hebt. Dus
de kennisinstellingen en zeker en ook de overheid. Dus je hebt ook natuurlijk te maken met de overheid als partij.
Ook weer even probeer het concreet te maken. Als boegbeeld of als voorman van die poot. Is het ook een plek waar je beslissingen kunt nemen? Of houdt het op bij het bij elkaar brengen van die mensen en vervolgens vragen om aan hen vragen om de zaak uit te voeren. Hoe machtig of hoe krachtig ben je als in die positie?
Uiteindelijk als bijvoorbeeld, ik noemde net die subsidieregeling, dan gaat het erom dat bedrijven bereid zijn om te investeren in ontwikkelingen bij universiteit of bijvoorbeeld TNO bij een kennisinstelling.
Ja.
Dan moeten die bedrijven zelf besluiten. Wij kunnen dat niet besluiten. Wat wij wel kunnen doen is, ik noem dat vaak van soort startmotorfunctie.
Ja.
Dat je dus bepaalde projecten extra wat subsidieert, waarbij je zegt van als jullie dat nou gaan doen, doen wij ook wat extra erbij. En zo ondersteunen we zaken die nieuw zijn. Bijvoorbeeld, we hebben een stuk geïnvesteerd in kwantumtechnologie een aantal jaren geleden. Daarna is het natuurlijk ook, heeft het wel echt een vlucht genomen. Holst Center is ook een instituut dat we in de beginfase en ook nu nog extra ondersteunen. Het ARCNL of ARCNL instituut hebben we op deze manier wat ondersteund. Dus zo heb je een aantal zaken die in een beginfase zijn, extra ondersteuning geven. Dat is ook wel iets wat je kunt doen. Ja. Maar feitelijk, je kunt heel veel invloed uitoefenen, maar het is uiteindelijk ook wel, het moeten wel de mensen, dus bedrijven, kennisinstellingen, maar ook de overheid zelf zijn, die uiteindelijk zegt, oké, we gaan het doen.
Ja.
Wat me wel is opgevallen in de afgelopen jaren is dat doordat wij een van de weinige partijen zijn die eigenlijk geen eigen agenda hebben, wel zeer als zeer geloofwaardig gezien worden. Dus
En dat geldt ook voor de andere topsectoren? Die werken op dezelfde wijze?
Ja, dat geldt ook voor de andere topsectoren. Okay. Want als je naar de politiek kijkt, die worden natuurlijk overdonderd door allerlei lobbyinstellingen die allemaal hun eigen agenda hebben. En wij hebben, onze agenda is eigenlijk heel Nederland. Of zelfs misschien wel een stuk daarbuiten. En dat betekent dat dingen die wij roepen namens de brede achterban daarmee ook wel extra geloofwaardigheid hebben. Omdat ze, ja, dan door zoveel partijen onderschreven worden, dan is het niet een individuele agenda. Ja.
En die geloofwaardigheid, die haal je dan bij de politiek? Of die verzilver je bij de politiek?
Maar ik merk ook wel, ook naar universiteiten kennisinstellingen, op momenten als je toch wel aangeeft hoe het brede bedrijfsleven naar een situatie kijkt, dan wordt dat ook wel anders gezien dan wanneer het individuele takken zijn of sectoren zijn.
Ja, helder. Sinds 2011 loopt dit systeem en speel je er een rol in. Sinds 2017 als boegbeeld. Wat heeft het opgeleverd? Wat heeft het gedaan voor de positie van Nederland wereldwijd?
Ja. Nou, allereerst denk ik dat we binnen die brede sector elkaar hebben gevonden. Dat was niet het geval. Het is natuurlijk een enorm versnipperde achterban als je het zo wilt zien. Het gaat van aerospace tot automotive tot inderdaad lab on a chip, organ on chip, nanotechnologie, kwantumtechnologie. Dus het zijn technologieën, het zijn toepassingen. Het is ontzettend breed. Dan noem ik nog niet de semiconductorindustrie met ASML natuurlijk als groot boegbeeld. Ja. Dus het is een hele brede achterban die elkaar eigenlijk niet kende en die elkaar in zekere zin ook, er was geen paraplu die er overheen lag. Ja. We zijn natuurlijk begonnen om onder de vlag van Holland Hightech ons te profileren. Gewoon, hoe groot is deze sector? Dat hebben we natuurlijk in het buitenland gedaan, maar dat hebben we ook in het binnenland gedaan. Het meest mooie voorbeeld vind ik nog steeds de eerste Hannover Messe die we toen georganiseerd hebben in 2012. Ja. Dat het grootste succes was dat we uiteindelijk in Nederland erachter kwamen hoe groot we waren.
En
2 jaar later waren wij
dat was een verrassing,
partnerland. Ja, en dat is ook mooi, echt een enorm succes geweest in 2014. En toen kwamen ontzettend, minister Rutte kwam, premier Rutte kwam voorbij, maar allerlei ministers kwamen voorbij. En die begonnen ineens te zien, hé, wij zijn in Nederland heel goed in hightech. Ja. Dat was zeker in politiek Den Haag nog niet echt enorm bekend, laat ik maar zo zeggen. Maar ook de breedte van de sector, het feit dat wij 500.000 mensen in deze sector werkzaam hebben, dat we voor een kwart van de export in Nederland verantwoordelijk zijn. Het is enorm groot en breed. Maar doordat het allemaal versnipperd was, was het niet gezien. Dus het eerste effect voor mij was het feit dat we ineens zagen wat we waren, hoe groot we waren, hoe belangrijk we waren en dat we dat hebben kunnen overbrengen.
Ja, eigenlijk een intern effect was dat.
Dat was het intern effect. Nou, het externe effect, als je kijkt naar de extra subsidie, regeling die toegeorganiseerd is. Op dit moment hebben we toch over 500 miljoen aan PPS-bijdrage, dus publiek-private samenwerking per jaar. Dus dat is wel heel fors. En dat is een samenwerking tussen bedrijven en de Nederlandse kennisinstellingen. Soms wel een klein beetje buitenland, maar vooral de Nederlandse kennisinstellingen. Dat is heel veel. Dat is ook een direct effect. Eerlijk gezegd ook, in de beginfase van de topsectorenbeleid werden toen die beroemde VES-gelden afgeschaft. Geschaft, de Fonds Economische Structuurversterking. Dat was wel een bezuinigingsoperatie waar we last van hebben gehad.
Ja, ja.
En daarom hebben wij heel erg gepleit ook voor wat dan nu het groeifonds is, om dat op die manier ook weer terug te gaan brengen. Want ja, dat is toch wel een slechte ontwikkeling geweest.
Ja, want die 500 miljoen, dat is natuurlijk hartstikke veel geld. Maar als ik het aan de fotonica sector bijvoorbeeld vraag, dan zeggen ze, ja, oké, begin maar eens met 500 miljoen en dan praten we verder. Dus zeg maar, in verhouding is het nog steeds, het is niet een druppel op de gloeiende plaat, maar er is meer nodig.
Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Wat we wel niet moeten onderschatten is het feit dat doordat bedrijven investeren in kennisinstellingen en daar subsidie bij komt, het is dus in feite 30%, dus feitelijk gaat het over drie keer zoveel, dus daarmee dan wel 1,5 miljard.
Ja.
Maar het belangrijkste voordeel, en dat is denk ik nog steeds wel een van de onderschatte voordelen van het topsectorbeleid, is dat op een of andere manier die partijen automatisch een incentive hadden om elkaar te vinden.
Ja,
en dat was in het verleden misschien toch ook iets minder het geval. Dus
ze moeten wel nu.
Nou ja, in ieder geval, er is een incentive. Als je het doet, de kennisinstelling krijgt het geld erbij. Dus die kennisinstelling denkt van, wacht even, als ik dat nou ga doen, een hoogleraar denkt, als ik dit ga doen, kan ik er wel extra AIO's aan nemen. Dus dat zijn toch incentives die wel blijken te werken.
Ja, laten we zeggen, dat het zaken in beweging brengt, is dan helder. Wat betekent dat voor de positie van Nederland als kennisland, als HTSM-land?
Ja, nou, dat is ook een hele goede vraag. Want toen wij begonnen met de communicatie in het buitenland onder de vlag van Holland Hightech, hebben we een kleine enquête gedaan in die landen waar we toch actief zouden willen zijn. Dan heb je het over Duitsland, Frankrijk, Amerika, Japan, China. Toch een aantal doellanden die we toen gekozen hadden. En toen hebben we ook gekeken van hoe bekend is nou Nederland als technologieland. Nou, dat antwoord is eigenlijk gewoon helemaal niet. Tot zelfs in Duitsland, waar je toch zou verwachten dat we met de samenwerksverbanden die we hebben, dat het een beetje bekend was. Daar is zelfs een heel groot en goed onderzoek naar gedaan. Nou, in Duitsland waren we bekend onder vrouw Antje. Maar zeker niet als industrieland. En ook niet als land waar je nou naartoe moet zijn, waar je moet zijn voor die high-tech kennis. Nou, dat is gelukkig de afgelopen jaren verbeterd. Maar er is nog steeds wel heel veel werk te doen.
Je moet dus echt structureel,
consequent via een agenda dat doen. Ja. Nou, die agenda hebben we ook opgesteld. Ook daar weer in samenwerking met de overheid. Dus dat is toch ook wel een belangrijk voordeel geworden. Dat ook bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken ons vraagt wat wij nou belangrijk daarin zouden vinden.
Ja.
En zeker recent, natuurlijk met de coronacrisis, maar daarvoor ook toch wel met de politieke ontwikkelingen, begint iedereen wel te beseffen dat we juist in Europa die onafhankelijke technologische basis moeten houden.
Ja.
En dat daar dus ook samenwerking binnen Europa voor nodig is.
Ja.
Nou, wij beginnen langzaam wel een positie te krijgen als je kijkt naar Frankrijk, als je kijkt naar Duitsland.
Dat zijn ook de twee landen waar een specifieke agenda voor is opgesteld.
Ja, exact. Daar hebben we een specifieke agenda voor. Waar we echt ook in die innovatiesamenwerking starten. Of met die innovatiesamenwerking starten. Om uiteindelijk dan samen ook natuurlijk die business te doen. Maar dan heb je het over die waterstofontwikkeling. Dan heb je het over lichtgewicht materialen voor emissieloos transport. Ter lucht, ter zee of op het land. Dus dat zijn wel hele belangrijke trajecten. En die landen beseffen ook steeds meer wat we daar te bieden hebben.
Ja. En je noemt Europa een paar keer. In een bijzin noem je ook China en Amerika. Is het stap voor stap? Is het eerst de positie bevestigen binnen Europa en daarna verder kijken?
Het gaat parallel. Maar dan is het vaak een bepaald onderwerp met een land. Dus bijvoorbeeld, we noemden straks fotonica. Daar hebben ze natuurlijk Amerika toch ook een belangrijk land. Zeker dan daar in de Westkust hebben we toch een aantal activiteiten ontplooit om Nederland als fotonica-land in de Westkust van Amerika bekend te maken. En dat geldt bijvoorbeeld voor automotive in Michigan. Daar hebben we juist speciale acties voor in Michigan gevoerd.
Ja.
Japan bijvoorbeeld als op het gebied van nanotechnologie een goede samenwerking. Dus dan
de inhoudelijke logica zit er
dan. Dan zoek je inderdaad van waar kun je dan echt iets bereiken? Ja. Want anders is het is gewoon te groot. Je kunt het toch niet behappen.
Nee.
Maar die landen zijn ook wel belangrijk. En daar is Nederland weer belangrijk voor om in de samenwerking iets te zoeken.
Ja. En in al die landen, in al die initiatieven, gaat het er eerst om je positie te bevestigen? Want wat je net vertelde over dat het best onbekend is hoe goed Nederland is op een aantal deelterreinen binnen HTSM. Is het dan eerst, laten we zeggen, een charme-offensief en vervolgens de inhoud?
Het is een combinatie vaak. Hè? Want op zich, Nederland is als land heeft wel een positieve reputatie.
Ja.
Dus ik denk, daar hoeven we niet zo... niet zoveel te winnen. Maar het is met name om duidelijk te maken wat wij te bieden hebben. op die technologieën. Dus je komt, ja. je komt met voorbeelden van dit is wat wij kunnen bieden. Technologisch gezien. En dan merk je dat mensen geïnteresseerd raken aan die kant. En ja. daar helpen vaak toch wel bijvoorbeeld combinaties van universiteiten die elkaar kennen of hoogleraren die elkaar kennen. Dus je probeert wel via bestaande contacten iets groters te maken. En dan ook met hulp van de overheid. Hè, dus op het moment dat dan ook bewindspersonen nodig zijn om daar wat relaties te leggen. Dat spel beginnen we steeds beter te spelen.
Nou ligt het ook niet alleen aan Nederland zelf. Het ligt natuurlijk ook aan de initiatieven in andere landen. Nou, een simpel voorbeeldje misschien. In Duitsland is recent besloten om miljarden in waterstofontwikkeling te steken. Ja. Kun je concurreren tegen landen die, en moet je willen concurreren misschien überhaupt, tegen landen die zoveel investeren in technologieën waar je zelf ook in wilt uitblinken?
Ja, nou, ik denk juist dat je je moet laten zien waar je complementair bent. En om dit voorbeeld te nemen, we hebben recent natuurlijk het bezoek van het koningspaar in Berlijn gehad. Daar hebben we gelukkig gebruik van kunnen maken om ook de samenwerking die wij hebben tussen de twee ministeries aan Nederlandse en Duitse zijde, maar ook de FME in combinatie met de BDI aan Duitse zijde en onze topsector, hebben wij dus het innovatiepact wat we gesloten hebben weer bekrachtigd en een aantal stappen weer aangegeven die we willen doen op die agenda voor de waterstoftransitie. Nou, als je dan kijkt, Nederland is bijvoorbeeld heel sterk in dunne filmtechnologie en zouden op het gebied van elektrolyse vernieuwende technologieën kunnen ontwikkelen. Ja. Daarmee kunnen we een extra complementaire technologie bieden aan de Duitsers die daar iets minder goed in zijn, maar wel op andere gebieden weer goed door het samen te doen en dan te zeggen van nou ja, de Duitsers stoppen er miljarden in. Wij moeten dan natuurlijk ook niet komen met 20 miljoen, want dat is dan niet in verhouding. Nee. Maar ze snappen ook wel dat wij er niet ook miljarden in stoppen. Maar als dat een beetje in verhouding is en wij hebben een technologie waar de Duitsers zeggen, daar kunnen we wat mee, dan ga je dus samenwerken.
Want dat laatste is natuurlijk doorslaggevend. Het gaat om de inhoud uiteindelijk.
Exact. Ja. En ik denk dat wij op het gebied van, elektrolyse is natuurlijk een heel oud proces, maar je moet uiteindelijk enorm omlaag met die kostprijs, wil je uiteindelijk concurrerend kunnen zijn met waterstof. Nou, en wij hebben technologieën op het gebied van dus inderdaad dunne filmtechnologie, optomechatronica. We hebben wel een aantal assets. We hebben een ontzettend sterke chemische sector in Nederland. Ja, wij kunnen door slim dingen weer te combineren met iets nieuws komen. En daar is Nederland gewoon altijd ontzettend goed in. Als wij verschillende technologieën met elkaar moeten gaan combineren, ja, daar zijn wij gewoon wereldkampioen in.
En zelfs als je nu vaststelt, als we even blijven hangen in het voorbeeld van de waterstoftransitie, zelfs als je kunt vaststellen dat nu dat nog niet concurrerend kan zijn door de hoge kosten die nodig zijn om laten we zeggen, de energiemassa te genereren die nodig is. Ik hoor toch optimisme hier. Van wij in Nederland zijn zo slim en zo bedreven in die ontwikkelingen dat goed gaat komen.
Ja, dat denk ik inderdaad. Want het proces als zodanig is wel bekend, maar je moet met iets nieuws komen. En ik zeg altijd, wij hebben, dat zit in onze cultuur. Hè. We zijn ongeveer natuurlijk het minst hiërarchische land ter wereld. Nou, dat geldt horizontaal als verticaal. Hè. Dus verticaal in de zin dat degene die iets maakt rechtstreeks kan praten met de professor, dokter, ingenieur die iets bedenkt. En die luisteren ook naar elkaar en die vinden elkaar. Nou, dat is in bijna geen ander land mogelijk.
Nee, kom er maar eens om in Duitsland.
Ja, dat is dus kansloos. Ja. Of Frankrijk. Nou, maar het geldt ook horizontaal. Dus als je bij ons vijf verschillende ingenieurs op het gebied van chemische technologie, procestechnologie, mechatronica, ICT, noem allemaal vakgebieden maar op. Ja. Zet die bij elkaar en laat die het probleem aanpakken. En die luisteren naar elkaar en die zijn eigenwijs genoeg om te zeggen dat ze denken dat ze het probleem van de ander beter kunnen oplossen dan zij. Maar dat is vice versa. Ja. En dat leidt tot wat een mooi woord heet systeemtechnologie. Ja. En daar zijn we wereldkampioen in. Juist die systeemtechnologie heb je nodig omdat waar we nu over praten in die energietransitie, maar ook op andere gebieden, is dat het systeem zoals het is, functioneert niet meer. Of tenminste, wij willen niet meer dat het functioneert. Ja. Dus er moet een ander systeem komen, maar dan moet je wel naar het hele systeem durven kijken. Als je elementjes eruit pakt, ga je het niet oplossen. Nou, dat is nou precies waar Nederland ontzettend goed in is. En of het nou gaat over emissieloos transport of waterstoftransitie, of inderdaad, dingen als lab on chip, organ on chip. Je moet technologieën combineren die elkaar tot nu toe nog niet kenden. De chemische industrie en de high-tech industrie, ook in Nederland, die kenden elkaar niet. Wereldbedrijven, Shell en ASML. Ja. Nou, en nu zijn we bezig om die bedrijven bij elkaar te brengen. Niet alleen maar echt de hele industrie. Om te kijken van, hoe kunnen we nou die supergoeie chemische industrie in Nederland op waterstof krijgen? Of andere technologieën voor verwarming in plaats van gas verstoken of naftakrakers
gebruiken. Het bijzondere is, tenminste, ik vind dat echt heel bijzonder om vast te stellen, dat je wat wel als system engineering wordt genoemd, dus wat je net probeert te beschrijven, waar je verschillende technologieën bij elkaar brengt en daardoor iets beters krijgt, dat vaak binnen bedrijven, grote high-tech bedrijven is ontwikkeld, maar dat er eigenlijk geen aparte opleiding voor is in Nederland. Nee. Is dat een gemis in dit verband?
Vind ik dus inderdaad wel. Absoluut. Ik denk inderdaad dat we daar... Dus een van de pijlers waar we ook binnen ons Next Gen High-Tech programma op richten. Ja. Want het doorzetten van die systeemtechnologie en zorgen dat wij... Laten we heel eerlijk zijn, op dat gebied zijn we schatplichtig aan Philips. Ja. En die had dat binnen het bedrijf wel. En nou moeten we zorgen, in nog bredere zin dan we nu kennen bij andere bedrijven. Nou moeten we zorgen dat we die kennis en kunde en vaardigheden doorzetten naar een nieuwe generatie. Ja. En zorgen dat we dat we daarop blijven investeren. Ja. Ook op universitair niveau.
Ja, want we hebben het net over een aantal kansen gehad. Maar een van de bedreigingen die we ook telkens horen is talent. Hè? Dus hoe komen we aan voldoende mensen die inderdaad in staat zijn om die vervolgslag te maken? Ja. Want wij zitten hier nu naast elkaar twee grijze mannen die de wereld bezien. Maar we hebben natuurlijk gewoon echt heel veel nieuwe, slimme gastjes... En gasten nodig om dit voor elkaar te krijgen.
Ja. Nou ja. Ik vind nog steeds het mooiste voorbeeld. We zitten hier op de Hightech Campus. Dat is het ultiem voorbeeld dat je ook vanuit andere... niet alleen Nederlandse regio's, maar uit de hele wereld mensen hier naartoe kunt krijgen. Ja. Maar hier vlakbij staat een ander voorbeeld, dat heet ASML... waar je dus inderdaad kunt laten zien dat mensen van overal hier naartoe willen komen. Want ik bedoel, het is hetzelfde. Iedereen wil voetballen bij Barcelona. En op het moment als jij zorgt dat jij op het gebied van systeemtechnologie top van de wereld bent, dan willen mensen hier naartoe komen. Die willen hier werken. Ja. En ze vinden de cultuur van de arbeid zoals we die in Nederland hebben, die is wel heel plezierig. En als de mensen een gezinnetje hebben, dan vinden ze het ook fijn om hier te wonen. Dus je ziet uiteindelijk dat wij die aantrekkingskracht kunnen houden. Daar maak ik me iets minder zorgen over.
Okay.
Wat wel zorgwekkend is, vind ik, is de instroom in de VMBO en de MBO-techniek. Ja. Want uiteindelijk moeten de dingen ook wel hier gemaakt worden. Want als we het alleen maar bedenken en ergens anders laten maken, dat is niet goed genoeg. Ja. Het moet het hier ook wel maken. En daar maak ik me wel zorgen over. Want daar zie ik gewoon dat het echt aan het opdrogen is. En die trend die we al jarenlang proberen om te buigen, dat lukt ons maar heel matig.
Hoe kan er... Want daar zijn de verschillen ook met onze omringende landen heel groot. Hè? Ja. Ook binnen Europa, als je kijkt naar gewoon de populariteit van de beta-vakken, van de techniekvakken.
Klopt.
Zeker ook voor meisjes, voor vrouwen.
Juist.
Dat is toch... Ja. Hoe kan dat?
Het is een cultureel probleem. Hè? Dus daar moeten we eerlijk in zijn. Op het gebied van meisjestechniek zijn we geloof ik nummer 80 in de wereld of zo. Dus het is echt bizar laag. Terwijl andere landen laten zien dat dat... dat het heel anders kan.
Ja, als je naar Spanje kijkt bijvoorbeeld dit is gewoon een totaal ander beeld.
Ja, dat klopt. Ja. En een andere doelgroep waar we toch ook nog steeds slecht scoren is jongeren van allochtone achtergrond. Waar nog steeds het beeld heerst van je wilt niet in de industrie werken. Want dat was natuurlijk het doemscenario van de generaties daarvoor. Ja. Ja. De industrie is natuurlijk totaal veranderd. Het is totaal niet meer vergelijkbaar. Maar je merkt nog steeds wel dat zij veel meer kantoorbanen ambiëren dan een baan in de technologie.
Ja, wat natuurlijk interessant is om te kijken, wat zou je kunnen veranderen om daar beweging in te krijgen? Kunnen we kijken naar die voorbeelden? Spanje noemde ik net, maar er zijn talloze, ook als je in Oost-Europa zie je het heel nadrukkelijk ook. Gewoon de vanzelfsprekendheid dat meisjes en jongens technologie en beta-opleidingen gaan volgen.
Ja, ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. We hebben allerlei dingen geprobeerd. Ja. En tot nu toe is het nog steeds maar heel slecht gelukt. Wij gaan in het najaar daar een aparte zogenaamde hackathon voor organiseren. Dat zal op 22 oktober zijn. Okay. En dan proberen we van mensen ook erbij te houden, ook de jongeren zelf... Om gewoon te vragen, wat moeten wij doen om dit te doorbreken? Waar zit... En dat zal nooit één effect zijn of één... Je kunt niet aan één knop draaien. Dat zullen meerdere knoppen moeten zijn. Maar wij willen ook gewoon met experts vanuit het veld... ook met de jongeren zelf... ook met bewindslieden zullen daar ook waarschijnlijk aanwezig zijn. Ja. Willen wij echt proberen om iets te bedenken om dit te doorbreken? Want wat we tot nu toe gedaan hebben, heeft uiteindelijk toch te weinig effect gehad.
Zit er een sleutelfactor misschien in het basisonderwijs?
Ja, dat zou kunnen. Er wordt ook wel eens gesuggereerd. Maar ook daar zijn... je hebt de Stichting Techniek Promotie die al jarenlang daar echt hele goede dingen doet. Ja. Dus ik heb niet het idee dat we daar zoveel anders zijn dan andere landen. Ik denk toch dat het veel zit het ook bij de ouders.
En het is in ieder geval een combinatie van alles en nog wat.
Ja, ik denk het ook.
Ja, en traditie of cultuur verander je niet, niet zomaar. Dat is echt ook natuurlijk.
In die zin ben ik wel blij dat in zijn algemeenheid technologieën en onze bedrijven die erin werkzaam zijn wat meer bekend beginnen te raken. En de mensen ook trots op beginnen te raken. Kijk, 10 jaar geleden denk ik dat nog maar weinig mensen in Nederland van ASML gehoord hadden. Ja, en nu hoorde het wel. En nu is men er ook trots op. En dat stimuleert, hoop ik wel, dat mensen denken, hey, wacht even, we zijn in Nederland gewoon ook verschrikkelijk goed in high-tech-industrie.
Ja. Ja, terwijl het natuurlijk helemaal geen consumentenmerk is. En toch ASML inmiddels wel een gevestigde naam is, ook bij consumenten.
Ja, je ziet ook in de pers steeds meer aandacht wel voor onze technologische bedrijven. En dat vind ik ontzettend goed. Ja. En dat we inderdaad, naast dat we natuurlijk gewoon een handelsland zijn en financiële dienstverlening hebben, dat we ook gewoon ontzettend goed zijn in de high-tech-industrie.
Ja, dat is wel mooi. We begonnen dit gesprek met de vraag, hoe hou je zoveel bordjes in de lucht? Want zoveel verschillende deelsectoren eigenlijk binnen HTSM ook. En deeltechnologieën, sleuteltechnologieën, allemaal heel belangrijk. Ja, dat brengt je toch automatisch ook bij de vraag van, moet je op al die paarden blijven wedden? Of zijn er bepaalde... Is er een bepaalde focus nodig voor Nederland om uiteindelijk die versnelling te krijgen?
Ja, nou, ik denk uiteindelijk ja, sowieso. Wat wij daarin proberen is te kijken van waar zit wetenschappelijke excellentie en waar zitten bedrijven die daar behoefte aan hebben. Dus je hebt eigenlijk technology push en market pull. Ja. En kun jij iets vinden waar dat bij elkaar kan komen? Want uiteindelijk alleen maar technology push zonder dat er bedrijven zijn die daarnaar vragen. Ik geloof er niet in dat je dat heel snel tot een wereldniveau gaat krijgen. Mm-hmm. Dus er moet al iets van een kiem zijn wat je ermee kunt. En omgekeerd ook, als je alleen maar technology market pool hebt, maar je hebt geen technologische basis waar je dat mee kunt voeden, dan gaat het hem ook niet worden. Dus wat wij gedaan hebben, bijvoorbeeld in het programma Next Gen High Tech, is die wilde dus zo ook bij elkaar te zoeken. Mm-hmm. Dus waar hebben wij een goede wetenschappelijke kennis, of wetenschappelijk ook in de zin van toegepaste wetenschap, die uiteindelijk nieuwe technologieën kan brengen, waar ook een marktvraag is. Nou, je noemde net bijvoorbeeld fotonica, we hebben het over quantum, dat is natuurlijk nog in een pril stadium. Maar alles wat dus ook met optomegatronica, die cyber-physical systems, waar je dus ook dat optische element weer heel sterk ziet. Nou, daar zie je dus dat we en kennis hebben, maar ook mogelijkheden om daar een toepassing van te maken die vermarkt kan worden.
Want... Maar die market pool, dat duurt nog even voordat die echt zichtbaar gaat worden. Hè? En dit soort opkomende markten, maar met name opkomende technologieën, zullen zelf natuurlijk, ik hoor het geregeld bij de fotonica, maar ook bij quantum, die markt die komt wel. Die markt die gaan we creëren of die gaan we... Is het juist dan belangrijk dat je als topsector die onafhankelijke positie hebt en kunt zeggen van, hé, maar wacht even, wij zoeken dat uit en wij zien hier een markt of wij zien hier geen markt en dus steken we hier ons geld in?
Ja, nou ja, in zekere zin is dat wel wat er gebeurt. Dus ik denk ook als je kijkt naar fotonica, zie je toch wel dat een aantal bedrijven, al is het soms achter de schermen, zeggen, ja, wij denken dat dit wel wat kan worden. We doen er nu nog niks mee, maar als het wat verder is, dan gaan wij ook wel mee. Ja. En zo zoek je natuurlijk wel de grote Nederlandse partijen op om te vragen van stel dat dit wat wordt. We beginnen natuurlijk vaak met start-ups scale-ups, daar wil ik dadelijk ook nog wat over zeggen. Ja. Maar dan zie je wel van, oké, als er een ecosysteem is wat dadelijk zegt van, wacht even, wij geloven hier wel in. En als dit verder zich ontwikkelt, wij zullen daar ook wel in gaan investeren. Dan gaat het kans hebben. Ja. Als we die niet vinden, als het een technologie is waar we zeggen, ja, er is gewoon geen Nederlands bedrijf wat daar iets mee zal gaan doen. Ja. Om dat van scratch af op te gaan bouwen, terwijl in het buitenland ook geïnvesteerd wordt. Ja, dat is een kansloze operatie, denk ik in ieder geval.
Ja. Maar dat is dan eigenlijk plat gezegd een tussenstation. Zo'n bedrijf dat daarin gaat investeren. Photon First, nu ook in dit gebouw gevestigd waar wij nu zitten op de HTSM campus, is een bedrijf dat zijn nek uitsteekt voor de toepassing van fotonica technologieën in allerlei sensoren. Maar de echte markt moeten zij nog zien te vinden natuurlijk. De echte klanten, dus is het voor jullie van belang dat er bedrijven zijn, zoals Photon First, die de handschoen oppakken en aan de slag gaan?
Ja.
Of kijken jullie al naar een consumentenmarkt?
Nee, ik denk, dit is essentieel. En daarom wilde ik ook wat zeggen over scale-ups. Wat wij zien is, de start-up cultuur in Nederland is een stuk verbeterd. Ook hier, als je 10 jaar terugkijkt, dan was het toch nog wat minder. Nu zie je dit soort bedrijven, Photon First je noemde, maar ja. Zo kan ik er meerdere noemen. Zeker, ook rondom Quantum zijn een aantal mooie start-ups ontstaan. Ja. Dat lukt steeds beter. We hebben ook goede initiatieven vanuit TechLeap met Prins Constantijn. Ja. Maar waar wij nog slecht scoren, is dat die start-ups uiteindelijk scale-ups worden. En dat zit vaak in financiering. Want ja, je merkt gewoon dat het de financieringsmogelijkheden in Nederland voor industrieën die een lange horizon vereisen met hoge investeringen, maar ook wel hoge returns, zie je ASML als het eenmaal lukt. Dat is nog steeds moeizaam, want de kennis ontbreekt daarvan. De durf misschien ook wel een beetje. Ja. Nou, de overheid heeft dus om die reden, mede omdat wij, dan kom je dus weer, wat heeft de topsector aan invloed? Nou, uiteindelijk hebben we altijd gepleit, kom met een fonds voor scale-up. Ja, nou, dat is het beroemde deeptech-fonds aan het worden. Helaas is het er nog niet. Het is wel aangekondigd, maar nou, via InvestNL gaat het er wel komen. Ik ben er ook wel overtuigd dat het er komt. Nou, dat is dan een fonds van uiteindelijk zo'n 350 miljoen. Maar er is intussen ook een privaat fonds aan het komen, waar ook bijvoorbeeld pensioenfondsen in mee gaan doen, om dat dan ook weer te gaan matchen. Dus dan krijg je privaat matched met publiek. Ja, en dan gaat het om grote bedragen. En dan kun je ook bijvoorbeeld zo'n Photon First uiteindelijk misschien een heel stuk verder brengen. Ja. Met tickets van 30, 40, 50 miljoen. Ja. Want zo is het natuurlijk uiteindelijk met ASML ook gebeurd. Alleen die investeerde heette toen Philips. Ja. Maar nou moeten we natuurlijk een fonds hebben dat dat gaat doen. En de overheid, hebben we altijd gezegd, die heeft daar een rol om in deze fase dat soort bedrijven te ondersteunen. Ja. Nou, dat fonds komt er nu. Mede omdat we als topsector hier heel lang voor gepleit hebben. En daar zie je dus wel dat een overheid ook denkt, oké, als zo'n topsector dat zegt namens de hele brede achterban, dan is dit toch wel iets waar we iets mee moeten.
Ja, dan kun je er niet meer omheen. Ja. En dat is dan ook de rol die zo'n topsector en het boegbeeld daarvan heeft. Betekent dat ook, hè, want ik wil toch heel even doorgaan op die scale-ups en het belang daarvan. Betekent dat ook dat je, nou, je noemt kennis als belangrijke factor, want het is natuurlijk in deze materie is dat natuurlijk echt essentieel. Er zijn weinig investerende partijen die echt zoveel kennis hebben dat ze die stap durven te zetten. Maar betekent dat ook een bijna Amerikaanse acceptatie dat het gewoon ook mis kan gaan? Dus dat je je geld uiteindelijk niet meer terugziet.
Nou ja, uiteindelijk werken die venture capital firma's natuurlijk toch zo dat ze zeggen van, als je dat in 20 investeringen doet, dan heb je misschien 2 hele succesvolle, misschien 5 waar je...
En dat is genoeg.
En dat is genoeg. Als die succesvolle maar zo succesvol zijn, dat je uiteindelijk daar de verliezen van degene die niet succesvol zijn mee kunt recupereren. Ja. Nou, en dat spel, dat spelen VC's wel steeds meer. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat ze begrip hebben voor het feit dat als je investeert in zo'n scale-up op het gebied van fotonica, dan moet je niet de illusie hebben dat je over 3 jaar al je geld eruit kunt halen. Dan moet je ook gewoon bereid zijn om te zeggen, nou ja, dat kan wel eens 10 jaar duren. Ja. Of misschien wel 15. Maar dan kan het wel een zodanige klapper zijn dat je zegt, nou ja, dus alleen maar goed geweest dat ik het gedaan heb.
Maar nog een taak dus van de topsector om het dit soort VC's op te voeden in die rol.
Ja, nou ja, dat is ook een van de rollen die wij spelen. En opvoeden vind ik misschien het verkeerde woord. Maar wat wij wel bereid zijn om te doen is, we hebben natuurlijk ook heel veel mensen, gelukkig ook met de grijze haren en veel ervaring, die ook bereid zijn om daar een adviesrol in te vervullen. Ja. Want uiteindelijk is het toch wel zo dat daar komt nu best een grote generatie van mensen die of bij ASML heel lang gewerkt hebben, of bij NXP of bij Philips, die uiteindelijk zeggen, wij kunnen best wel beoordelen als je, ik heb altijd gezegd, als je 10 mensen, ik kan 10 mensen aanwijzen, als die samen naar een investeringsvoorstel kijken, en als die alle 10 zeggen, nou, dit heeft een goede kans van slagen, dan heeft het ook echt een goede kans van slagen. En dan moet je als VC durven zeggen, oké, als jullie met jullie expertise dat vinden, dan gaat het wel, dan ga ik ook mijn nek uitsteken. En als er 5 zeggen, nou, daar geloof ik niet in. Het kan om de technologie zijn, het kan om de markt zijn, maar het kan ook om de mensen zijn in een bedrijf.
Heel belangrijk.
Dat is uiteindelijk, al die 3 factoren zijn wezenlijk. Zo zouden wij een cultuur moeten creëren dat elkaar versterkt. En dat zie je bijvoorbeeld, ik vind het altijd rondom Cambridge, is daar een mooi ecosysteem waar dan zie je dat mensen die veel geld verdiend hebben met hun bedrijf in de technologie, dat benutten om nieuwe bedrijven weer groot te maken. Nou hebben wij daar misschien iets minder van, maar we hebben wel die mensen. En als we nou de VC's koppelen aan de mensen met de ervaring die bereid zijn Ja. Deze ervaring te benutten om te kijken naar nieuwe mogelijkheden van start-ups. En te zeggen van dit heeft echt kans. Ja. En dat misschien ook te begeleiden, hè, want dat heb je dan ook nodig. Ja, dan creëer je zo'n zichzelf versterkend ecosysteem. Ja, ja, ja. Wat bijvoorbeeld in Cambridge, maar zeker nog in Silicon Valley natuurlijk aanwezig is.
Ja, ja. Ja, toch nog iets om naar uit te kijken. Absoluut. Het is wel mooi dat we, maar een van de eerste zinnen die je uitsprak is ja, ik doe dit niet alleen. Het gaat om een team en een hele hoop mensen om me heen. Dat we ook eindigen met het belang van zeg maar, de combinatie van mensen en de samenwerking ja. Die daar misschien toch een beetje een rode draad door door de inzet van de topsector en van het boegbeeld wat waar we het laatste 35 minuten heel aangenaam mee gesproken. Mark Hendricks, ontzettend bedankt voor je tijd en voor dit gesprek. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie, net als ik, weer een stuk wijzer zijn geworden over de positie van Nederland als high-tech centrum wellicht en met heel veel ambitie nog voor de komende jaren. Mark, dankjewel.
Graag gedaan.